van gun jezelf de tijd. En probeer niet te hard te gaan werken om beter te worden. Probeer echt te ontdekken waar je blij van wordt. Als je dat ontdekt en als dat dan ook mag, dan gaat dat zoveel opleveren. En daar heb je echt tijd voor nodig en rust.
Je luistert naar Opgeruimd, de podcast. Jouw inspiratiebron op het gebied van opruimen, minimalisme, persoonlijke ontwikkeling, self-care en rustig leven. Door middel van deze podcast wil ik jou inspireren om meer te leven met minder, in actie te komen voor je dromen en een leven te leiden dat joy sparkt. Heel veel luisterplezier! Ik wil deze aflevering graag beginnen met een quote die ik laatst zag en die heel toepasselijk is voor wat we vandaag gaan bespreken. En die quote is: "If you don't pick a time to rest, your body will do it for you." En ik heb deze quote uitgekozen om te delen omdat we het gaan hebben over burn-out. En dat ga ik niet alleen doen, maar samen met Marit van Verknocht Styling. Ik heb Marit een aantal jaar geleden leren kennen via Instagram, waar ze de eerste persoon was die ooit een cursus bij mij kocht. En door middel van mijn cursus raakten we met elkaar in gesprek over opruimen en minimalistischer leven. En kwam daar ook het onderwerp burn-out aan bod, omdat Marit dit zelf heeft ervaren hoe dit is en welke gevolgen dit heeft op je leven. En de keren dat we daarover spraken, hadden we het ook over opgeruimd leven en de lessen die je uit opruimen kunt halen en die je daarin kunnen ondersteunen. En echt, dit onderwerp, en dan met Marit als gast, staat al heel lang op mijn lijstje om te bespreken in de podcast. Dus ik ben heel erg blij dat je er bent, Marit. Welkom.
Ik ook, dankjewel.
En ik ken jou natuurlijk al wel een beetje, maar er zijn ook luisteraars die jou nog niet kennen. Zou je jezelf eens kort kunnen introduceren aan hen?
Ja, tuurlijk. Nou, ik ben Marit. Ik woon in Goes, Zeeland. En ik heb een aantal jaren geleden, in 2014, heb ik een stylingbureau gehad. Deed ik huizen stylen voor de verkoop vooral. En deed ik huisjes echt helemaal inrichten op een gegeven moment met meubeltjes die ik uitzocht. En die deed ik ook fotograferen. Dat was nog in de huizencrisis, dus een andere tijd dan nu. En dat deed ik met heel veel plezier. Maar goed, toen kreeg ik uiteindelijk een burn-out. Verder ben ik getrouwd met Martijn. We hebben geen kinderen. Ja, wat moet ik verder nog vertellen? Ik werk part-time in een kapsalon, wat ik ook heel erg leuk vind.
Maar het is ook heel erg leuk om op Instagram te volgen, waar ze haar supermooie interieur deelt en ook tips geeft om je eigen woonstijl te vinden en budget tips geeft om daar leuke accessoires aan toe te voegen. Ze heet daar Verknocht-styling. Ik zou dat ook even in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dus ga haar daar vooral volgen. Nou, oké, Marit, om maar gelijk bij het begin te beginnen. Kun je eens vertellen wat een burn-out nou eigenlijk precies is?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, ik kan alleen zeggen wat het natuurlijk voor mij is. En er wordt heel veel over geschreven. En elke keer lees ik ook alweer andere dingen. Maar wat een burn-out voor mij is, voor mij persoonlijk, is dat ik eigenlijk maar doorging en doorging. En ik las laatst een artikel, ik geloof dat het in de oude Flair was. En dat vond ik wel een mooie vergelijking. Dat ging over een speedboot waar heel veel mensen op stonden. En die speedboot had geen reling. En aan de voorkant stonden ze met grote magnumflessen champagne te vieren. Maar die speedboot die trok op. En aan de achterkant vielen er eigenlijk mensen van die boot. En dat was geschreven vanuit een perspectief van psychologen. En ik weet niet precies, ik dacht een psycholoog had het geschreven. En die zei, wij varen er eigenlijk met de rubberen bootjes achteraan. Pakken de drenkelingen eruit. En in eerste instantie willen die mensen allemaal terug op de boot. En op een gegeven moment komen ze weer een beetje op de rit. En dan willen ze eigenlijk niet meer op die speedboot. En toen las ik dat. En toen dacht ik, nou, dat is precies zoals ik het ervaar en ervaren heb. Dus ik ging ook maar door. Ik was op die boot. En ik viel eraf. En in het begin deed ik alles, echt alles eraan om weer terug op die boot te kunnen. Ik kan dat nooit goed uitspreken, maar een ortomoleculaire arts of een therapeut ingeschakeld. Allerlei poeders en pillen ging ik slikken. Ik ging heel veel wandelen. Ik moest stoppen met Verknocht destijds. Ja, wat deed ik al niet wat?
Een mooie omschrijving die je daar geeft van die speedboot. Heel mooi visueel ook. Ik had het zelf ook even gegoogeld natuurlijk voordat we gingen beginnen. En wat ik kon vinden was dat een burn-out eigenlijk een soort eindstadium is van een langdurige periode van stress en spanning. En ik denk dat je dat daar heel mooi beschrijft en visueel maakt met die speedboot, dat ze er op een gegeven moment niet meer op willen. Dat je je echt letterlijk opgebrand voelt.
Het duurt ook gewoon heel lang. Als ik terugkijk nu het heel goed met me gaat, ja, dan gaan er inderdaad heel veel jaren overheen. Het is niet iets wat je even door een wat drukkere periode of door stress opbouwt. Maar ja, bij mij gebeuren er gewoon heel veel dingen tegelijk. Mijn vader overleed plotseling een maand voordat Martijn en ik, mijn man en ik, gingen trouwen. Een paar jaar later weer kreeg mijn moeder de diagnose dementie. Ze was allemaal nog vrij jong. Ik had toen mijn eigen bedrijf. Ja, weet je, het waren gewoon te veel ballen om in de lucht te houden. En dat heeft lang geduurd. En als je daarbij, als ik naar mezelf kijk, een bepaalde rol aanneemt, een bepaalde manier mee omgaat en je gaat maar door, wat dus een beetje mijn strategie is, ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer.
Ja, klopt. Vaak denken mensen ook dat een burn-out puur iets is vanuit het werk en werkdruk. Maar het kan juist ook heel erg door die spanningen uit je privéleven ontstaan. En ook wat je zegt, alleen maar doorgaan en doorgaan. Als je dat steeds weer tegen jezelf zegt, dan komt er op een gegeven moment een punt dat dat niet meer kan. En dat je niet meer door kan gaan.
Ja, klopt.
En hoe was dat voor jou? Je hebt natuurlijk die burn-out gehad. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Wanneer kwam je er nou echt achter dat dat het was?
Oh, dat heeft best wel lang geduurd. Ik was al, ik had al hulp, zeg maar, daarvoor. Omdat ik wel merkte van het gaat niet goed. Mm-hmm. En dan heb ik ook wel een beetje een verleden met, toen ik rond de 20 was, heb ik ook wel een depressie gehad. Ik vind dat een heel zwaar woord, maar goed, dat was wel zo. Dus toen heb ik ook een tijd hulp gehad en daar ben ik heel goed en heel sterk uitgekomen. Dus ik had wel zoiets van, nou, dat 10 jaar later, 12 jaar later denk ik dat het was, dat ik dacht, het gaat wel weer mis. Dus ik had al wel hulp. Maar eigenlijk hebben we toen niet ingezien dat ik een burn-out had. Zelfs ook de therapeut waar ik liep niet. Dus ik ook niet. Want weet je wat het ook een beetje was? Nou ja, wat jij net zei, hè, het heeft dan vaak met werk te maken, met werkdruk. Dat was ook het plaatje wat ik had. En ik had de leukste baan die je maar kon verzinnen. Want ik had gewoon echt mijn eigen bedrijf opgezet. Heel veel mensen waren er ook bijna jaloers op dat ik dat had gedurfd. En ja, ik vond het fantastisch. Het ondernemen, het stylen, het fotograferen. En ik heb daar zeker ook wel fouten in gemaakt, waardoor ik op ben gebrand. Maar het was veel meer dan dat. Maar ook de buitenkant klopt het plaatje niet. Ik woonde in een mooi huis. Ik heb echt een hele lieve man. Ik had een heel rijk sociaal leven. Dus ik denk, ja, dat kan geen... Weet je, dat komt dan helemaal niet in je op, een burn-out. En eigenlijk een depressie vond ik ook echt... alles gaat goed. Ik heb gewoon een leuk leven. Dus ik heb dat heel lang niet doorgehad. Maar goed, dat het niet goed ging, dat had ik door. En ik sliep niet. Dat was eigenlijk waar alles mee begon. Ik sliep niet. Ik was nachten wakker. Toen ben ik uiteindelijk bij een praktijkondersteuner van de huisarts terechtgekomen. En toen heb ik in eerste instantie de huisarts. En die gaf dan slaappillen. Maar die zeiden wel bij van ja, je moet wel een beetje oppassen. Want het kan wel verslavend zijn. Dan denk ik, oké. Op een gegeven moment snapte dat me niet lekker. Ik denk, ja, het enige wat hij zei van neem het niet elke nacht. Maar ik denk, ja, het laatste wat je wil is natuurlijk verslaafd aan iets worden. En toen heeft hij me doorgestuurd naar zijn praktijkondersteuner. En met alle respect, het was een hele lieve dame. Maar dan kwam ik daar 1 keer in de 2 weken een kwartiertje praten. En zij gaf me hele praktische adviezen. Maar die kon ik eigenlijk zelf ook wel bedenken. Dus op een gegeven moment ben ik toch gaan zoeken naar de therapeut waar ik... rond mijn 20 liep. Nou ja, uiteindelijk wanneer ik erachter kwam, dat was jouw vraag. Ik ben altijd nogal lang verstopt. Was eigenlijk toen ik met een paar vriendinnen op vakantie was in Malaga. We waren naar Spanje. En ja, toen ging het helemaal niet goed met me. Toen dacht ik van, wat is er nu aan de hand? En toen kreeg ik ook hele heftige aanvallen. Pijnlijke aanvallen in de avond. Dus zaten ze lekker aan een wijntje, hadden we net lekker gegeten. En dan, ja, echt, ik ben nooit bevallen, maar het leek wel of ik weeën had. Ik kroop gewoon over het bed. Mm-hmm. Dus ik kon ook helemaal niet mee in dat feestritme en in dat leuke. En Ja, dat was echt, ja, dat heb ik bijna wel als traumatisch ervaren. En toen dacht ik dus, oh, het is iets lichamelijks. En toen ik terugkwam van de vakantie, ben ik op de huisartsenpost beland weer met een aanval. Nou, ik had dus galstenen. En toen dacht ik, oh, dat is het. Want dan ga je lezen en in de holistische benadering is je gal, hè, dus ook je gal spuwen. En oh, ik denk, daarom ben ik een beetje aangebrand en daarom ben ik. Heb een kort lontje en daarom voel ik me niet goed. Dus ik was eigenlijk opgelucht, want ik had mijn eigen diagnose al gemaakt. En ik denk, oh, het komt daar vandaan. Maar ja, nu denk ik, het was achteraf, het was andersom. Die galstenen heb ik uiteindelijk gekregen omdat ik niet luisterde naar alle signalen van mijn lijf, die ik misschien ook niet helemaal niet opmerkte. Ja, en ben ik eigenlijk gewoon omgevallen. En vrij snel daarna ging ik weer aan het werk. Ik had op een gegeven moment die galsteenoperatie, moest ik een paar maanden op wachten. Heb ik mijn werk ook op een laag pitje gezet. Vond ik heerlijk. Het was zomer en ik heb ook echt wel een beetje lekker daarvan genoten. En op een gegeven moment zou ik weer gaan werken na de operatie. 2 weken heb ik rust gehouden. Heb ik ook mijn telefoon, mijn voicemail erop gezet, alles. En ik moest weer beginnen. En ik was eigenlijk in die periode benaderd door een klant waar ik heel graag mee wilde werken. Die had hier in Zeeland allemaal vakantiehuisjes en die mocht ik gaan stylen. Dat was echt mijn droom eigenlijk om dat te doen. Ik had ook die man zelf benaderd. Ja, ik zat op de bank te huilen. Wat moet ik nou doen? Wat wil die man van me? Ja, echt heel erg. En toen dacht ik van ja, dit is niet goed. Zo, ja, dat was wel de eerste keer dat ik dacht aan een burn-out. Dacht ja, of overspannen. Burn-out heb ik heel lang niet in mijn mond durven nemen, omdat ik heel lang vond een burn-out is veel erger. En nu denk ik, Marit, wat deed je jezelf aan? Want het was heel erg. Maar toen vond ik het nog niet erg genoeg. Het klinkt heel stom, maar omdat je toch op internet verhalen leest van mensen die niet meer kunnen lopen ineens, of die gewoon alleen maar kunnen huilen. En dat was het ook niet.
Ja, je gaat
Snap
het
je
toch
wat ik bedoel?
automatisch voor jezelf allemaal wat minder erg maken van oh, het valt wel mee. En vooral als je al iemand bent die geneigd is om altijd maar door te gaan van ah, zie je nou, ik kon het toch wel. Nou, dit kan het toch niet zijn. Het was gewoon even een dipje. Je gaat het toch de hele tijd proberen te relativeren en minder erg te maken voor jezelf. Ik denk dat dat heel iets menselijk is en wat heel veel luisteraars ook zullen herkennen in meer of mindere mate. Dus ja, ik vind dat het echt niet stom klinkt hoor.
Nee, en weet je, het mocht niet van mezelf ook niet. Het mocht ook misschien van bepaalde mensen in mijn omgeving niet, of het mocht niet, dat klinkt gek, maar ze begrepen het niet. Maar ik begreep het zelf ook niet. En eigenlijk mocht het niet van mezelf. Kom op, weet je, je hebt het hartstikke leuk. Ja, dat ook. Dat het gewoon burn-out vond ik dan iets voor mensen die het wel echt zwaar hadden. Weet je wel, die misschien geen leuke relatie hadden en die. Geen baan hadden, een droombaan. Ja, dat speelde bij mij heel erg. En dat is ook wel een beetje hoe ik ben opgevoed, van het kan altijd erger. Dus het mocht ook niet van mezelf.
Ja, en dat is ook heel erg het hokje en het beeld dat wordt geschetst op internet of in bladen of bij een huisarts of wat dan ook. Ze komen niet bij die burn-out omdat er een bepaald beeld bij is. En als je daar niet helemaal in past, ja, dan wil je jezelf daar ook niet helemaal in wringen. En je bent ook bij meerdere specialisten geweest die ook niet
Ja.
die diagnose hebben gesteld. Dus dat is
Nee.
echt niet zo gek dat je dat zelf natuurlijk dan ook op die momenten niet ziet. Want achteraf gezien heb je dan nu zoiets van, nou, dat was al zo lang geleden een bepaalde aanwijzing of zo geweest.
Nou, dat slaapprobleem. Nu weet ik hoe het werkt. En toevallig op dit moment vertelde ik je net al even in ons voorgesprekje. Dat ik ook wat minder heb geslapen de afgelopen nachten. Maar nu, als ik daar dan even induik, dan zie ik waar het vandaan komt. En dat is eigenlijk als ik geen pauzes neem in mijn dag. En dat kan je wel eens een keer hebben, maar als het langer duurt. En nu weet ik dat. En toen wist ik het niet. Dus dat nachten wakker liggen. Ja, dat was wel echt. Als ik nu. Ik had laatst. Ik werk ook in een kapsalon. Had ik een klant. En die jongen die vertelde ook dat hij zo slecht sliep. En toen heb ik ook wel gezegd van joh, neem het wel serieus. Want ik had echt het gevoel, ik moet hem beschermen. Want als iemand tegen mij had gezegd toen van dit is niet goed, Het kan er echt aan liggen dat je te veel doet, te weinig pauzes neemt. Dan denk ik dat mij heel veel leed bespaard was gebleven. Misschien had ik het helemaal niet willen zien toen. Maar ik heb toen wel met die jongen gepraat. En daar bedankte die me ook voor. Die zei, nou, ik ga toch even induiken. Dus dat was denk ik het grootste teken aan de wand. En ik had ook, als ik een huis aan het stijlen was, dan liep ik natuurlijk heel veel de trap op en neer. Sjouwen met spullen.
Mm-hmm.
En dan had ik wel soms dat mijn benen niet wilden. Ik ben ook wel eens een keer op, ja, klinkt heel sneu, maar dat ik op mijn kont de trap eigenlijk af moest. Omdat die bovenbeenspier, ja, die sloeg een soort vast of zo. Dus achteraf heb ik wel eens gedacht van, dat is misschien ook wel een teken geweest. Dat mijn lijf zei, even op de rem. En ik heb ook bij, op een gegeven moment voor die slaapmedicatie heb ik ook, dat was dan een psychiater. Dat vind ik altijd een beetje gênant. Maar ik heb zoiets van, ik wil er juist openheid in brengen. Ik schaam me er ook niet meer voor. En ik denk juist als we daar opener over zijn, dat ik daar ook iemand mee kan helpen. En dat is ook een beetje mijn doel wel van het gesprek. Maar die psychiater, die had ik dan om de medicatie te regelen. Want dat doet dan een psycholoog weer niet. En die zei ook van, jouw rem is eigenlijk kapot. Hij zei, jij zit in een soort sneltrein. Nou, weet je wat ik net vertelde over die speedboot? Een beetje hetzelfde. Mm-hmm. En hij zegt, jij moet zelf weer aan het stuur gaan zitten. En dat zie ik nu. Maar daar waren wel tekenen voor. Echt lichamelijk, niet slapen. En ook wel, ik kan me ook wel herinneren, hadden we vrienden dat waren een beetje nachtbrakers. Die waren ook een stukje jonger. En die waren dan bijvoorbeeld in het weekend bij ons op visite. Was ver voordat ik ziek werd hoor. En dan trok ik het ook gewoon niet meer. En dan ben ik ook een keer, heb ik ook gezegd van ja, sorry, maar ik ga volgens naar bed. En dan voelde ik me heel schuldig. En twijfelen, als ik bijvoorbeeld in een restaurant zaten. Een gerecht uitkiezen, voorgerecht. Ik kon niet kiezen. Dus ik kon eigenlijk, ik werd heel twijfelachtig. Ik raakte mezelf kwijt. En die tekenen waren er echt wel langer, maar die zie ik nu pas achteraf.
Ja, dus ook heel veel fysieke dingen ook hoor ik terugkomen. Vaak denken mensen toch, een burn-out, dat is allemaal mentaal en in je hoofd. Maar juist jouw lichaam gaf eigenlijk al zoveel signalen. Dus dat kan het ook zijn.
Klopt. Ik denk dat het mentale er wel eerder was. Want daarom had ik natuurlijk ook de hulp al ingeroepen. Dat waren echt wel mentale klachten. Maar ja, zeker ook fysiek. Ja, absoluut.
Ja, ik zeg ook altijd, je lichaam liegt nooit. En dat is hier ook zeker wat je zo terug hoort komen. Als je die mentale dingen negeert, dan gaat je lichaam op een gegeven moment wel roepen.
Ja, het fluistert eerst en op een gegeven moment gaat het echt roepen.
Ja.
Dat klopt. Ja, het fluisteren hoor je niet. Hè? Als je maar doorgaat, dan hoor je dat gefluister niet.
Ja. Precies. Dan ben je zelf degene die heel hard roept, nee, doorgaan.
Ja, klopt. En nu ook al door het erover te hebben, voel ik zoveel in mijn lichaam. En ik denk dan wel eens, hè, van dat is veel erger geworden na mijn burn-out. Maar dat weet ik niet goed. Want het kan ook zijn dat ik het nu gewoon niet meer kan negeren.
Ja, nu weet je dat het er is.
Ja.
Hey, en toen het wel duidelijk was, dit is een burn-out. Hoe is die periode daarna verlopen toen je erachter kwam?
Ja, toen moest ik echt stoppen. Want ik zei net van ik was gestopt met mijn werk. Maar dat was pas toen ik echt de diagnose had. Ja, dacht ik ook, nou, dan moet ik ermee stoppen. En toen ben ik dus heel hard gaan werken om beter te worden eigenlijk. En dat hoor je eigenlijk van iedereen terug bijna die een burn-out heeft of heeft gehad. Dat is wat je gaat doen. En dan ga je iemand zoeken, een speciale burn-out therapeut. Hè, die met allerlei poeders, pillen, voedingsadviezen jou gaat proberen te helpen met alle goede bedoelingen. Maar dat was nou eigenlijk wat ik niet moest doen. Dat heeft ook niet zo heel goed uitgepakt uiteindelijk. Dus ik ben qua werk ben ik gestopt. Mm-hmm. Al vreselijk vond ik dat. Ik had echt een paar terugkerende vaste klanten. Vastgoedklanten waar ik echt zeg maar dat begeleidde ik. Dat het op werd geknapt. En dat richt ik later in. En ja, die mensen kon ik gewoon natuurlijk niet meer helpen. En ik dacht steeds van nou, een maandje. En dan dacht ik, nou nog een maandje. En op een gegeven moment dan ben je een half jaar verder. En dan schrik je wel. En denk je, jee, ik ben een half jaar verder. Maar ik kan het gewoon nog niet. En ik denk dat het een jaar later was. Ja, met eigenlijk een heel klein beperkt leven. Het was voor corona, maar het was een beetje een coronaleven. Dus met weinig afspraken, heel veel thuis, heel veel wandelen. En ik denk dat het een jaar later was dat ik verlangde heel erg naar mijn simpele leven van vroeger. Toen woonde ik nog in een appartementje. Ik werkte in een kapsalon. Mijn leven was heel overzichtelijk. Er was ook veel minder met social media. Dat, weet je, ik ben nu 43, dus... En dan spreek ik over, toen ik een jaar of 20 was, dan had je internet als upcoming. We hadden nog geen smartphones, weet je. Ik verlangde echt terug naar dat simpele leven. En daarmee verlangde ik ook terug om weer in de kapsalon te werken en om kleiner te wonen. Dat is uiteindelijk ook de stap die we hebben gezet. Het kwam een beetje samen. Op een gegeven moment sprak ik het uit naar Martijn. We woonden echt in een heel mooi huis. Daar waren we ook heel trots op. We hadden heel de tuin mooi laten aanleggen. Maar op een gegeven moment... voelde ik wel van ja, ik wil gewoon kleiner, ik wil verdeliger, ik wil die stort van die hypotheek niet zo, wel de hele hoge maandlasten. Nou, hij dacht er eigenlijk ook wel een beetje zo over. En toen zijn we toch, ondanks dat ik nog in mijn burn-out zat, gaan zoeken naar voordeligere huizen. Was gelukkig nog in een wat normalere tijd. En toen hebben wij het huis gevonden waar we nu in wonen. En dat is een rijtjeshuis, hartstikke leuk. Toen ben ik ook gaan solliciteren in een kapsalon. Ja, ik vond daar wel weer gewoon mijn plekje. En nu praat ik er heel makkelijk over, maar ik vond het verschrikkelijk. Hè? Want ik heb uiteindelijk toen besloten om te stoppen met Verknocht. En dat heeft gewoon heel veel pijn gedaan. Maar het luchtte me ook op.
En het is dus, als ik het zo hoor, was het een jaar totdat je weer dacht... Nou, nu kan ik weer stappen gaan nemen. Nu kan ik weer aan het werk.
Eigenlijk anderhalf, denk ik. Want ik ben in... Nou, eigenlijk heeft het al met al veel langer geduurd. Want ik kan me herinneren, ik geloof dat het juni 2017 was. Toen ben ik... Hè, dat was dus in Spanje dat het echt helemaal misging. Maar als ik eigenlijk dat half jaar daarvoor kijk... was ik ook al bezig met Verknocht een andere richting in te duwen. Ik had toen al plannen om eigenlijk online te gaan. Waar ik nu dan weer een beetje mee bezig ben. Tenminste, waarvoor ik de plannen heb en wat ik concreet aan het maken ben. Dat was ik toen al. En daar was ik heel erg mee bezig. Vond ik ook heel erg leuk om achter de schermen daarover na te denken. Ik volgde toen ook een traject bij een business coach. Maar eigenlijk deed ik toen al wel... Mijn werkzaamheden stonden al op een lager pitje. En het was ook wel comfortabel om dan vanuit huis een beetje zo... op mijn eigen tempo dat allemaal uit te werken. Dus eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, functioneerde ik toen ook al niet optimaal meer. Dus al met al kun je bijna wel zeggen dat het 2 jaar heeft geduurd. Maar dat ik echt niet heb kunnen werken, dat is ruim een jaar geweest.
Ja. Wat heeft in dat jaar jou heel erg geholpen?
De sauna. Dat is echt dat is mijn hemel. Ja, dat is echt, dat vind ik zo fijn. Dat, yoga, ik ben yoga gaan doen. Mm-hmm. Het klinkt allemaal weer zo cliché, hè? Maar het heeft mij geholpen. Yoga en meditatie, het is een hele rustige vorm yoga die ik nog steeds doe. Mediteren heeft mij heel erg geholpen. En in het begin had ik er zo weerstand tegen. Ik vond het allemaal vaag en dat paste natuurlijk helemaal niet bij het meisje wat maar door wilde gaan. En de nuchtere, sociaal rijke Marit. Maar ja, ik moest gewoon daarna luisteren. Ik denk, ik ga het proberen. Ik vond het heerlijk. Ja, en rust. En ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn man. Ik ben zo dankbaar dat ik zo'n lieve man heb. Die zo achter mij stond. En ja, wat ook nog wel belangrijk misschien is om te zeggen. Is dat voordat ik omviel, was hij omgevallen. Dus wij hebben allebei een burn-out gehad. Dat was ook wel heftig. Ik denk dat dat ook wel voor mij nog een extra zetje heeft gegeven om echt om te vallen. Want Martijn is best een steunpilaar ook voor mij. En die viel eigenlijk om. Ik ben geneigd om altijd heel erg voor iemand te zorgen. Niet zozeer altijd zorgend in de letterlijke zin, maar wel dat ik me zorgen maak over iemand. Mm-hmm. Dat heeft ook wel impact gemaakt. Maar daardoor konden wij elkaar natuurlijk wel heel goed begrijpen. Dus dat heeft me allemaal wel heel erg geholpen.
Het is natuurlijk niet fijn dat je dat allebei hebt moeten meemaken. Maar dat die ander daarin ook weet. Oh, dit hielp voor mij. Of hier had ik heel erg behoefte aan. Of zo voelt het. Dat je daarin heel erg kan levelen en op één lijn zit. Dat is ergens ook wel iets moois en fijns natuurlijk.
Ja, en wij konden ook met z'n tweeën. We hebben ook een tijdje nog, was hij halve dag aan het werken en ik was toen thuis. Ja, dat je ook samen een beetje kan verstillen. Er waren ook wel middagen bij, dan deden wij allebei een dutje op de bank. Ja, weet je wel. Dus het was ook wel in die zin heel moeilijk, omdat je elkaar niet tot steun kan zijn zoals je zou willen. Maar toch steunt dat ook. Dat, kijk, ik denk als je een partner hebt die bijvoorbeeld nog wel heel erg in die mode zit van maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dat dat moeilijker is. Want die partner begrijpt jou dan niet. Die denkt, kom op, weet je wel. En dat heb ik niet gehad. Wij waren allebei even op onszelf teruggeworpen.
Ja, die neemt het dan ook gelijk wel wat serieuzer natuurlijk. Die gaan niet over die grens heen. Die jij zelf misschien ook niet zo goed aanvoelt op dat moment. Omdat hij ook weet hoe het is.
Soms is het ook een nadeel. Want wij zijn allebei geneigd om overal ja op te zeggen, om iemand te willen helpen. En dus we remmen elkaar ook niet altijd goed af. Heb je ook bedoeld? Ja, dus het, ja, het heeft voor- en nadelen, maar het heeft mij zeker heel erg geholpen. Ja, absoluut. We hadden het natuurlijk ook over opruimen. En net vroeg je van wat waren tekenen van de burn-out. En nu als ik terugkijk, ben ik in 2015, heb ik een boek gelezen van Marie Kondo. Hè, haar bestseller opgeruimd. Toen heb ik dat helemaal gedaan. Want we woonden in een groot huis. We hadden een rommelkamer waar allerlei troep lag. En ik voelde zo behoefte aan overzicht in mijn leven. En daar hoort voor mij opruimen heel erg bij. Dat was voordat ik mijn bedrijf was begonnen verknocht. Toen werkte ik in de kappersketen en dat was gewoon een managementfunctie die eigenlijk veel te veel van mij vroeg achteraf. Dus ik had heel erg behoefte om dat ook allemaal op te ruimen. Ja, dat is denk ik ook wel een teken geweest, dat ik zo die behoefte voelde. En dat merk ik nog steeds, hoor. Als het rommelig is in mijn leven, als er te veel dingen, te veel bordjes hoog te houden zijn, dan wil ik sorteren, opruimen, dan wil ik orde, dan wil ik rust. En dat vertaalt zich zeker ook in een opgeruimd huis, de behoefte. Alleen, helaas is de realiteit wel bij mij dat als het rommelig is in mijn hoofd, wordt het ook rommelig in mijn huis.
Ja, dat is bij iedereen, denk ik.
Ja.
Wat er aan de binnenkant allemaal omgaat, dat zie je aan de buitenkant. En vaak werkt dat ook andersom. Dus daarom is het natuurlijk ook dat je die stap ging nemen om op te ruimen. En dat misschien ook wel, wat je zegt, alle soort van tevoren een aanwijzing was. Je hebt jezelf als het ware alvast voorbereid op wat er komen ging. Want het werd nog rommeliger.
Misschien wel. Ja.
En dat opruimen, hoe zag dat in de periode van je burn-out zelf eruit? Was je daar ook nog veel mee bezig toen?
Moet ik echt even goed nadenken. Daar had ik echt de energie niet voor. Voor mij was om een boodschap gaan was vaak al heel heftig. Ik kon heel weinig aan. Ja, dat vond ik dan ook moeilijk, hè? Omdat Martijn ook nog maar weer net weer aan het werk was. En ik heb ook, hij heeft ook echt wel veel overgenomen. Dat is heel heftig en heel raar om te beseffen, maar dat gewoon een brood halen bij de bakker, ik noem maar wat. Och, dat was voor mij alsof ik een berg moest beklimmen. Dat God ook al voor opruimen. Ik zit even te denken of het toen ook heel rommelig was in huis. En dat geloof ik eigenlijk niet.
Ja, daar had je je natuurlijk ook wel best wel goed al op voorbereid dat je dat allemaal al had gedaan.
Ja.
Wat ik heel vaak terugzie bij mensen waarmee ik werk, is dat ze juist als ze uit een burn-out komen, ze het allemaal niet meer hebben kunnen redden in huis op de manier hoe ze dat eerder deden. En dat het dan uit de hand is gelopen, omdat ze er net niet aan toe zijn gekomen. En jij hebt dat natuurlijk van tevoren allemaal gedaan, waardoor het in die periode daarvan wel weer meevalt. Je hoeft er dan net wat minder aan te werken.
Ja, klopt. Als ik terugdenk, denk ik, hoe zag de ruimte eruit? Dan was het echt wel opgeruimd. Maar ik had natuurlijk wel rust. En waar ik heel erg tegenop zag om een brood te gaan halen bij de bakker of om naar de supermarkt te gaan, had ik minder moeite om eventjes een kleedje op te vouwen, op te ruimen, noem maar wat. Hè? Dus inderdaad, de opruim. Dingen waren kleiner, omdat ik had overal een vaste plek voor en ik had minder spullen. Dus dat heeft het inderdaad allemaal wel makkelijker gemaakt. Ik denk dat het ook wel een beetje een geluk is geweest.
Mm-hmm.
Dit bedenk ik me nu.
Ja, ik denk het ook als je dat zo zegt, dat het eigenlijk een teken was waardoor je in huis ging opruimen. Maar dat heeft je ook wel geholpen natuurlijk in die periode zelf. Ik geloof daar sowieso wel in dat je fysieke omgeving je ergens in kan ondersteunen. En als ik dit zo hoor, Heeft dat ook wel gedaan?
Ja, het is wel zo dat uiteindelijk na die burn-out en na de verhuizing en na een nieuwe baan en dat we het financieel, in die tijd dat ik natuurlijk ziek was, zat ik gelukkig in een broodfonds. En een broodfonds, dat is een soort ouderwetse manier van verzekeren met andere ondernemingen. Dat werkt op giften als je ziek wordt, dus dat is echt mijn geluk geweest. Maar goed, er kwam wel minder geld binnen en ik ging wel heel veel kosten maken, want ik ging veel naar de sauna. Ik liep bij die orthomoleculaire arts daar ging echt heel veel geld in om, in al die poeders en pillen.
Mm-hmm.
Dus wat krijg je dan als je het financieel wat minder hebt? Dan ga je toch een soort, tenminste dat is mijn reactie, een soort hamsteren. En dan kreeg ik bijvoorbeeld van mijn moeder iets. En een kledingstuk wat ze niet meer wilde. Dacht ik, oh ja, nou een zwart kooltruitje kan het wel gebruiken. En ik had verknocht natuurlijk, had ik nog. Daar had ik ook stylingspulletjes van die dan weer terugkwamen. Dus in die periode kreeg ik wel weer meer spullen. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik uiteindelijk fan van jou ben geworden. En nou ja, wat ik nu dus hoorde, allereerst cursist van jou was. Dus dat ik wel weer behoefte had om het weer even met begeleiding terug te krijgen waar het was. Dus het is uiteindelijk wel weer, maar goed, het heeft wat ik zeg, anderhalf jaar, ruim een jaar geduurd. Dus toen had ik wel weer even behoefte om de puntjes op de i te zetten, laat ik het zo zeggen. En we gingen natuurlijk ook kleiner wonen. Dus in ons nieuwe huis had ik eigenlijk toch nog steeds te veel spullen.
Ja, ja. Het is ook natuurlijk best wel een stap, hè, in zo'n een periode na een burn-out. Of als je er nog misschien deels in zit om dan te gaan verhuizen. En dan ook nog eens kleiner te gaan wonen. Dat is ook best wel veel, hè?
Dat klopt. Ja, dat klopt. Ik heb er zeker geen spijt van. En we hebben het ook wel gedaan op een manier om onszelf zo min mogelijk te belasten. Dus we hebben een verhuisbedrijf ingeschakeld. We hebben tegen de makelaar gezegd van ja, luister, je moet ons zoveel mogelijk ontlasten. Het huis wat we kochten stond bij dezelfde makelaar in de verkoop als waar wij ons huis verkochten. Dus we hadden ook een regeling als dat niet zou lukken dat we er nog van af konden zien. Dus we hadden alles helemaal zo stressvrij mogelijk gemaakt. Hmm. Maar ja, verhuizen is gewoon heel stress. Ja, fijn, je hebt net geëmigreerd, dus je weet, dat zal nog veel stressvoller zijn. Maar het was inderdaad best wel veel. Maar ik denk wel dat het goed is geweest. Ja.
Ja, en je bent ook kleiner gaan wonen omdat je net zei, die simpelheid, daar verlangde ik heel erg naar terug. Hoe heb je dat in die periode van je burn-out, misschien in je huis of in andere dingen gecreëerd, die simpelheid?
Die simpelheid in ons nieuwe huis, hè, want ik ben eigenlijk een beetje in de staart van mijn burn-out ben ik uiteindelijk verhuisd.
Mm-hmm.
Die simpelheid hebben wij eigenlijk gebracht door tegen mijn impuls in eerst te gaan wonen en dan pas groot te gaan verbouwen. En we hebben bijvoorbeeld wel de keuken. Ik zit natuurlijk helemaal in die styling, dus ik heb natuurlijk op Pinterest ook allerlei borden en ook van droomkeukens had ik. Dus ik wist eigenlijk al welke keuken ik wilde, want wij hadden geen zin om met zo'n keukenboefje, zeg ik altijd, rond de tafel te gaan. En dat je helemaal moet afdingen op een keuken, dat konden wij allebei helemaal niet aan. Maar de basis van de keuken die ik mooi vond was van IKEA en de frontjes waren van een bedrijf uit Denemarken, Reform. Dus dat hebben we wel gedaan. Maar de woonkamer bijvoorbeeld hebben we echt gezegd van ja, Die vonden we echt heel lelijk. Maar granol zat rond de muren en nog een oude vochtplek en gele kozijnen. Maar we hebben gezegd, ja, we gaan gewoon onze meubelen daar neerzetten. En weet je, dat komt, dat moeten we nu niet willen. Dat was voor mij wel echt een ding, een overwinning. Want ik wil het altijd perfect hebben. Maar dat is wel een stukje simpelheid die we toen hebben aangebracht. En wat denk ik wel heel goed is geweest.
Ja, dus eigenlijk veel meer in je gedrag, die simpelheid van het niet allemaal gelijk perfect willen hebben en het niet allemaal nu gelijk willen doen.
Ja.
Op die manier wat meer. Ja, mooi.
En dat kon ook, want wij wonen in een dijkhuis, dus we hebben de woonkamer is op een andere verdieping dan de keuken. Dus we hebben eigenlijk die bovenste verdieping hebben we voordat we er gingen wonen helemaal laten aanpakken. En uiteindelijk die verdieping daarboven ook, waar bijvoorbeeld de badkamer, ja, die is blauw, ja. Als je op mijn fiets zou kijken of je volgt me, dan weet je dat ik heel erg hou van neutrale kleuren. En ik verdraag eigenlijk helemaal geen kleur. Maar ja, we hebben het wel tot de dag van vandaag zo gehouden. Omdat ik ook besef, van, ja, het kost ook weer energie. Je kan wel zeggen van ja, we gaan zo'n badkamer doen. Maar zeker als je er woont, dat is heel heftig. En dat is een stukje simpelheid die we hebben aangebracht. Ik heb jouw cursus gedaan om ook gewoon overal in dit huis ook weer een vaste plek te hebben. Ik werk met een capsule wardrobe bijvoorbeeld. Dat ik niet te veel kleding in mijn kast heb. Niet te veel prikkels. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen. Simpelheid. Ik probeer met mijn telefoon regelmatig op de vliegtuigstand te zetten. Maar ook heel bewust parttime werken. Dat is ook een hele bewuste keuze. Omdat ik inzie, als ik fulltime weer ga werken, dan hou ik die ballen niet hoog. Dan loop ik achter met mijn was. Dan wordt het rommelig. En dat heb ik denk ik inmiddels geaccepteerd. Dat ik dat doe. En dat ik bijvoorbeeld ook 1 dag in de week ga ik gewoon naar de sauna. Een middag. Of soms vaak een middag en een avond. Omdat ik gewoon voel dat ik daar goed op ga. En ik heb me daar heel lang voor geschaamd. Dan zeiden mensen van, nee, ga 1 keer de week naar de sauna. Weet je, alsof het bijna iets slechts was. En nu denk ik van, ja, maar dit helpt mij. En een ander die gaat sporten. Ja, ik ben niet zo heel sportief. Maar voor mij, ik lig liever dan lang uit in de sauna. En dus dat zijn allemaal dingen die ze voor mij ook, daar valt niet over te onderhandelen. Dat doe ik. Ik ga naar de yoga. Ik doe die dingen. En ik denk dat dat een stukje, ja, of dat simpelheid is, weet ik niet. Maar wel gewoon echt wat bij mij past. Ja, om mijn leven makkelijker te maken. En ik loop op dit moment ook bij een therapeut. Het heet energieherstel. En het zit dan hier waar ik woon in Goes. Even sluipreclame. En die helpen je heel erg op de praktische vlak om je energie beter te verdelen. Want dat blijft voor mij een probleem. Dat ik maar doorga. En ik heb natuurlijk therapie gehad. En dan gaat het heel erg over het psychologische stukje. En hier gaat het dan meer over, ja, maar hoe deel je nou je dag in? En pak je daarna ook rust? En hoe ziet dat er dan uit? En ook nu met het opstarten van Verknocht, want ik ben gelukkig wel weer met een comeback bezig. Van hoe deel je dan zo'n dag in? En dat blijft voor mij een leerproces. Ja, ik blijf er denk ik gewoon heel bewust van.
En denk je dat je ooit helemaal herstelt van een burn-out? Hoe zie je dat?
Ik denk wel eens van niet. Het is bij mij nu, ja, in 2017 ben ik omgevallen, dus ja. Nou, laat ik het anders zeggen. Elke keer als ik een jaar of een half jaar terugkijk, dan denk ik ben wel weer vooruit gegaan. Dus misschien dat ik uiteindelijk wel weer helemaal herstel, maar ik ben daar nu nog niet. Maar ik ben daar wel bijna, ja.
En misschien om de vraag uit te breiden of net iets anders te stellen. Zou je ooit helemaal teruggaan naar hoe het eerst was? Zou je dat überhaupt willen nu je deze ervaring hebt gehad?
Nee, ik wil ook niet meer op die speedboot. Nee, dat wil ik echt niet. Nee, ik hoop wel dat ik gewoon beter mijn energie kan gaan verdelen.
Mm-hmm.
En ik hoop wel dat ik ook weer echt kan gaan ondernemen. Dat ook weer, want het was heel succesvol en daar wil ik ook weer echt heel succesvol maken. Ik heb er ook vertrouwen in. Ik heb echt mooie plannen waarbij ik mensen echt kan helpen.
Hey, en je bent natuurlijk ook bekend met Marie Kondo en haar methode. Je hebt het boek gelezen, je hebt een cursus bij mij gevolgd. Is daar een bepaald advies in of iets anders wat je tijdens het opruimen hebt geleerd? Dat je ook kon toepassen in die tijd van je burn-out of misschien nu nog steeds?
Ik denk wel dat je, we hebben het nu over opruimen en burn-out natuurlijk, maar het hangt heel erg allemaal samen. Dus op het moment dat je alles een vaste plek heeft, maar je hebt daarnaast ook gewoon in je leven een vast ritme en in je leven rust, zodat je je huishouden kan bijwerken, zodat je je was niet op laat stapelen. Dan gaat dat allemaal heel goed samen. Ja, en gewoon echt niet te veel spullen hebben. Weet je, er zijn denk ik zoveel mensen, waaronder ik zelf toen destijds, die ik had bijvoorbeeld in mijn make-uplaadje, goh, ik had misschien wel 4 mascara's liggen. En dan niet 3 nieuwe en 1 open, maar dan waren ze alle 4 open. Of ik had misschien wel 10 rolletjes plakband. En mijn kruidenlaadje, daar had ik ineens, kwam ik erachter dat ik 4 potjes Italiaanse kruiden had. En dat, daar heb ik allemaal wel ook echt wel door jouw cursus, want jij bent ook heel erg van dat het mooi georganiseerd is, ben ik dat zelf ook gaan toepassen. Bijvoorbeeld een kruidenlaadje, daar heb ik ook een YouTube-filmpje van, dat is helemaal een hit geworden. Dat kan je ook vinden op mijn Instagram. Ik zal het nog wel delen als de podcast live komt. Waarin ik allemaal mooi de kruidenpotjes neergezet op alfabetische volgorde. Het ziet er helemaal stylisch uit. Ja, en dat helpt gewoon ook in mijn energie. Maar vooral dat ik accepteer, denk ik, dat ik gewoon tijd mag nemen en moet verstillen af en toe. En op de rem moet staan af en toe. Dat eigenlijk al die dingen bij elkaar, dat is eigenlijk mijn advies. Dat het niet alleen opruimen is. Het is ook vaak een lifestyle. En dat is ook als je begint aan het opruimen, is dat ook iets wat uiteindelijk doorwerkt. Ik, op een gegeven moment, toen het bij mij niet zo goed ging, toen vond ik ook, dacht ik, jeetje, ik heb zoveel verjaardagen, ik heb zoveel kennissen. Weet je wel, ik had een vast clubje vriendinnen en dat vond ik eigenlijk goed. Ik hoefde op dat moment niet al die andere dingen, omdat ik het niet overzag. En daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Kennissen zijn ook echt heel belangrijk. Zeker als het niet goed met je gaat, dan is het heel fijn dat je ook van mensen waar je het niet verwacht eigenlijk ineens steun ervaart. Je moet het kunnen behappen. Je moet het aantal spullen wat je hebt kunnen behappen. Je moet het aantal uren dat je werkt in de week kunnen behappen. Maar ook de leuke dingen die je doet. En ook de zorgtaken die je doet. Hè? Ik ben bijvoorbeeld zelf mantelzorger voor mijn moeder. Ja, soms is dat te veel naast alles. En dan moet ik echt weer even de balans opmaken. Dus het is niet alleen de spullen. Het is eigenlijk alles wat in jouw leven speelt. Wat in jouw leven belangrijk is. En dat dan kinderen zijn of werk of ja, al die dingen, sociale contacten. Het moet bij jou passen. Dat is eigenlijk, denk ik, het aantal spullen wat je hebt, dat moet bij je passen. Het huis waarin je leeft moet bij je passen. En gewoon het leven wat je in het algemeen leidt moet bij je passen. En daar moet je soms, daar heb ik in ieder geval heel erg achter moeten komen. En daar ben ik dan mijn burn-out misschien dankbaar voor, dat ik dat nu weet.
Ja, mooi gezegd ook, dat het allemaal wel wat minder mag op alle vlakken. En dat je daarin overal mag opruimen en overal in mag bepalen wat bij jou past. Ik kreeg daar net ook een heel mooi beeld van toen jij het had over al die kruidenpotjes die allemaal open waren en er heel veel van alles was. Zo is het natuurlijk soms ook in je leven. Je bent van alles een beetje aan het doen, maar niks echt helemaal. En je rent van het een naar het andere. Dat zag ik heel erg voor me bij al die open kruidenpotjes. Ook weer zo'n visueel beeld.
Ja, klopt. En wij gingen ook van een verjaardag weer naar een andere kinderverjaardag. En dan hè, ver voor mijn burn-out. Ja, dat is inderdaad... je doet inderdaad alles een beetje half.
Al die tabbladen die open zijn in je hoofd.
Ja.
En je zei het net ook al iets over. Een burn-out is natuurlijk geen fijne ervaring. Maar het kan je ook misschien iets moois brengen of een mooie les. Is er iets wat je daar nu nog dagelijks uit meeneemt?
Luisteren naar mijn lichaam.
Ja.
En dat lukt echt niet dagelijks hoor. En daar, ik ben ook nog steeds aan het vallen en het opstaan. Hè, op momenten dat ik wat minder slaap, zoals nu weer even aan de hand is. Dan weet ik ook van oké, dan moet ik iets doen. Nou, misschien ben ik dat slaapgebrek. Ik vind het heel irritant. En gelukkig gaat het 9 of 10 keer heel erg goed. Maar als het niet goed gaat, dan zie ik het ook wel als iets moois van mijn lichaam. Dat mijn lichaam eigenlijk zegt van, hé Marit, er moet iets veranderen. En ja, dan ga ik vaak schrijven. Dan schrijf ik vaak, ook op advies van die coach waar ik dan nu loop. En als ik ga schrijven, dan kom ik er vaak wel achter wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
Zo had ik dus vannacht sliep ik slecht en was ik uit bed gegaan. Want ja, het heeft geen zin om te blijven liggen. En ik denk, ik ga schrijven. En toen beschreef ik even mijn dag. En toen dacht ik, jeetje, die was echt veel te vol. En dan zie ik dat ook wel als iets van, dankjewel, slaaptekort, dat je me er even op wijst. En ik vind het nog steeds vervelend. En ik heb er de volgende dag natuurlijk last van. Luisteren naar mijn lijf, luisteren naar de signalen. Dat is denk ik de les die ik elke dag probeer na te leven.
Nou, mooi gezegd en zo waar inderdaad, luisteren naar je lijf. En ook mooi hoe je uit zo'n periode ook weer iets kan leren dat je leven daarna ook weer een stukje makkelijker maakt en verlicht. Ik krijg regelmatig berichtjes van volgers die in een burn-out zitten of er net uit zijn of er echt flink tegenaan zitten. Wat zou jij zo iemand willen meegeven die nu door eenzelfde periode heen gaat of die dat aan het afsluiten is?
Nou, ik krijg inderdaad zelf ook, want ik deel op mijn Instagram ook wel open over mijn burn-out af en toe. Ik krijg ook vaak berichtjes. Ja, wat ik meestal echt zeg is van gun jezelf de tijd. En probeer niet te hard te gaan werken om beter te worden. Probeer echt te ontdekken waar je blij van wordt. Hè. Dat is eigenlijk ook weer zo'n soort Marie Kondo quote. Hè, van waar word je blij van? Als je dat ontdekt. En je ontdekt, zo heb ik bijvoorbeeld ontdekt dat ik het heel fijn vind ook om alleen te zijn. En als dat dan ook mag, dan gaat dat zoveel opleveren. En daar heb je echt tijd voor nodig en rust. En op het moment dat je heel hard gaat werken, dat iets bijna dwangmatig wordt om beter te worden, om maar weer zo gauw mogelijk aan de slag te kunnen gaan. Ja, dan zit dat eigenlijk in de weg. En ik denk dat iedereen wel in eerste instantie op dat punt komt hoor. En dan denk ik weer terug aan die speedboot van wat ik in het begin vertelde. Je wil gewoon terug erop. Maar neem de tijd. En gun jezelf die tijd. En probeer te accepteren dat het heel veel tijd kost. En dat klinkt nu heel makkelijk en dat is heel moeilijk. En of je nou voor jezelf werkt zoals ik. Of voor een baas. Hè? Ik was eigenlijk voor mezelf ook een hele strenge baas. Want ik vond ook van kom op weer door. Dit kost allemaal geld. Ik voelde me ook heel schuldig dat ik in dat broodfonds eigenlijk leefde op giften van die mensen. Ik voelde ook alsof ik een soort verantwoording moest afleggen. En dat lag bij mij hoor. Dat lag absoluut niet vanuit dat broodfonds. En ik denk dat dat ook zo werkt als jij in een baan zit en je moet naar een arboarts. En ja, je voelt ook een soort druk. En ik hoop ook echt dat mijn verhaal en al die verhalen die er zijn helpt, dat de maatschappij, dat het echt verandert. Want er zijn zoveel, jij zegt het al, ik krijg zoveel berichtjes en ik ook, maar er zijn zoveel mensen die er tegenaan hikken, die het hebben. En we blijven maar in een modus van, en zeker ook bij bedrijven, tuurlijk, het draait allemaal om geld, maar dan denk ik, jongens, kom, zorg voor je mensen en zorg gewoon dat je pauze kan nemen, dat je rust kan hebben, dat je thuis gewoon in godsnaam alle devices uit kan zetten en dat je gewoon tot rust kan komen. En dat heb ik gelukkig in de kapsalon natuurlijk. Daar ben ik ook zo blij mee. Als ik vrij ben, dan ben ik vrij. Maar er is heel veel werk te halen. Dus je hebt die druk, maar probeer dan voor jezelf echt mild te zijn en te ontdekken ja, wat bij je past. Maar dat is heel makkelijk gezegd, maar dat is echt ook het allermoeilijkste.
Ja, je zegt het net al heel mooi. Ik denk dat we überhaupt ons eigen hardste en moeilijkste baas zijn voor onszelf. En dat we daar zo hard zijn en de lat zo hoog leggen. Dus dat jezelf toestaan en dat je dat allemaal mag gaan ontdekken en mag gaan doen en jezelf die tijd gunnen. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Maar omdat we zo hard zijn tegen onszelf, zijn dat ook niet per se de makkelijkste dingen om te doen.
Nee, klopt. En wat ik ook altijd vind, hè, doordat je zo hard bent op jezelf. Er zijn natuurlijk mensen in je omgeving altijd, of het dan op je werk is, of in een vriendenkring, of je partner. Of er zullen altijd mensen zijn die jou niet begrijpen. En dat is eigenlijk logisch, want je begrijpt jezelf niet eens. Maar op het moment dat je dus heel hard bent voor jezelf, pik je dat er ook uit. Dan pik je, ik heb ook wel die voelspriet een beetje, ik voel dat dan vaak ook wel. En dan ga je daar heel erg op focussen. En ik zou willen zeggen, als jij in een burn-out zit, focus je dan juist op mensen die het misschien hebben meegemaakt. Of die gewoon heel erg lief voor je zijn. Ik heb gelukkig ook die mensen in mijn omgeving gehad die echt met mij een bak thee gingen drinken. Dat het er mag zijn. Ga met die mensen zoveel mogelijk om als je behoefte hebt aan iemand. En zorg dat je het met jezelf leuk krijgt. Maar ja, neem even afstand, hoe moeilijk dat ook is, maar van mensen die jou terug op die speedboot willen krijgen. Want dat helpt gewoon niet. En ik ben zo, prijs mezelf zo gelukkig dat mijn man gewoon ja, dat heb ik net ook al gezegd. Nu lijkt het net ook helemaal fantastisch. Maar Martijn is fantastisch. En ik prijs mezelf gelukkig dat bij ons zo heeft gewerkt. Want je relatie zou echt op stuk kunnen lopen.
Ja, mooi dat je daar zo die steun aan hebt beleefd. En ook mooi dat je dat nog zegt. Want ik denk ook dat je daar schuldig over kan voelen tegenover je omgeving. Om dat allemaal maar eventjes niet meer te doen. Maar het is op dat moment beter voor je.
Klopt. Ja, en dat kan betekenen dat mensen ook uit je leven verdwijnen. Dat daar mensen, nieuwe mensen op je pad komen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat gebeurt wel, het is mij wel gebeurd. En ik denk dat het ook anderen kan gebeuren. Het is pijnlijk. Dat is eigenlijk het laatste wat je ook nog erbij wil. Maar ja, blijkbaar is het nodig. Of was het bij mij nodig?
Ja, uiteindelijk krijg je er ook altijd iets voor terug, hoe rottig dit dan ook is. En je hebt hierdoor ook een bepaalde vorm van herstel teruggekregen door dit zo te doen.
Ja, maar zeker.
Ook, ja.
Ja, maar zo, weet je, zo is het leven.
Ja, geven en nemen.
Ja, absoluut. En ja, waar ik gewoon heel dankbaar voor ben, is dat ik het gewoon heel erg fijn met mezelf kan vinden. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat, ik ben, ja, denk ik van nou, en dat is echt 180 graden veranderd. En dat heeft me heel veel therapie en heel veel van alles gekost. Ik kan nog steeds heel hard zijn voor mezelf en dat blijft mijn valkuil. Maar ik kan ook wel oprecht zeggen dat ik gewoon blij ben met mezelf. En dat ik mezelf eigenlijk best wel gewoon een leuk mens vind. En dat is wel echt winst. En dat, nogmaals, dat is niet elke dag. Er zijn ook, ik kan heel streng zijn voor mezelf. Ik kan mezelf ook helemaal naar beneden halen. Nog steeds. Het zal altijd blijven. Maar in de regel denk ik van ja, ik mag er gewoon zijn. En het is goed zo. En ik ben graag alleen en dan heb ik het ook leuk. Dus ja, dat zie ik ook als winst. En gewoon hele leuke vriendschappen en gewoon heel fijn met mijn man. En dan denk ik, ja, ik ben wel echt gelukkig nu.
Nou, mooi. Mooi gezegd. En ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie afsluiter is. Ik ben gewoon gelukkig nu. En wat je daarin ook nog meegeeft, ga het leuk hebben met jezelf. En hoe belangrijk dat is. Dus heel erg dankjewel daarvoor.
Graag gedaan.
Zou je om af te sluiten nog even iedereen die luistert en die meer van jou wilt zien of weten, kunnen vertellen waar ze jou kunnen vinden?
Nou, ik ben te vinden op Instagram, ook op Facebook, want Instagram het meeste. En daar ben ik te vinden onder het verknocht-styling. En ik deel daar eigenlijk, ja, ik deel daar af en toe over mijn burn-out. Ik deel daar over opruimen, nou, niet echt het opruimen zelf, maar hoe ik bijvoorbeeld mijn kruidenlaadje heb gesorteerd. En ik heb ook een gratis mini-cursus gemaakt die je daar kan downloaden in mijn bio. Om je eigen woonstijl te ontdekken. Ja, en er komt nog veel meer aan. Ik heb allemaal leuke plannen om echt mensen te helpen. Op het gebied van interieur. Maar dat je gewoon helemaal omringt met spullen waar je blij van wordt. Dus als je dat interessant vindt, dan zou ik het super leuk vinden als je me daar komt volgen.
Nou, top. Ik zou zeggen, aan iedereen die luistert, gaat ook vooral Marit volgen. Het is heel leuk om haar te volgen. En ik zou de link ook naar haar Instagram in de beschrijving van de aflevering zetten, zodat je hem daar kan vinden, mocht je niet hebben meegeschreven. Dan wil ik jou, Marit, heel erg bedanken voor dit mooie, open en fijne gesprek.
Ja, jij bedankt dat ik het. Maar ik moet zeggen dat het voor mij ook wel weer heel fijn is om het er zo over te hebben.
Maar dat is denk ik ook juist ook aan iedereen die dit luistert en die hier iets in herkent. Ga erover praten met wie dan ook.
En, ja.
Wees daar open over. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Er zijn mensen voor je. En maak daar vooral gebruik van. Het is oké. Het mag er zijn. Zoals we in de aflevering ook hebben besproken.
En ook dan, dat wil ik dan nog toevoegen, als je iemand zoekt, hè, of dat nou professioneel iemand is of iemand omgeving, maar zorg dat je je daar helemaal op je gemak voelt. Ook als jij bijvoorbeeld bij een therapeut gaat lopen, durf er ook kritisch in te zijn. Als jij je ongemakkelijk voelt, dan werkt dat ook tegen je. Dus daar mag je ook echt wel voor kiezen. Dat je gewoon echt iemand zoekt waar je gewoon lekker jezelf kan zijn.
Ja, mooie toevoeging nog. Mooi gezegd. Ik ben er in ieder geval helemaal van overtuigd dat jouw ervaring echt een steun kan zijn voor veel mensen die dit luisteren. Dus nogmaals.
Dat hoop ik. Dat hoop ik echt. Ja, graag gedaan, Merel. Jij ook bedankt.
Vond je deze podcast interessant en wil je de volgende afleveringen niet missen? Abonneer je dan op dit podcastkanaal. Ik zou het heel fijn vinden als je een recensie over deze podcast wilt achterlaten in je favoriete podcast app, zodat de podcast beter wordt gevonden en ik nog meer mensen mag inspireren om opgeruimd en rustig te leven. En mocht je nu deze aflevering heel erg tof vinden en er een mooi inzicht uit hebben gehaald dat je wilt delen met anderen, dan zou ik het heel erg waarderen als je de podcast wilt delen in je Instagram stories. Alvast super bedankt als je dat doet. Dit was hem voor vandaag. Ondertussen op de hoogte blijven, volg me dan op Instagram. Doeg!